Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.
Maar dat gaat ze natuurlijk gewoon afmaken. Kopecky heeft een mooie voorsprong.
Het blijft Parijs-Nice, dus de laatste 60 kilometer werd het al heel nerveus.
En nu gaat Pogacar, dit is het moment. 81 kilometer. Goh, hij is al alleen, het is niet waar zeg. 81 kilometer en Pogacar met de aanval die hij had aangekondigd op de Monte Sante Marie.
Dit is Kop Over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel.
Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop Over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn, we zijn er met Jeroen van Bellegem, Jan Hermsen. En jawel, Bobby Traxel, daar is hij. Het voelt eindeloos lang geleden. Misschien de laatste keer was Lombardije net afgelopen. Nou ben je er weer gelukkig. Een beetje gevoel voor overdrijving. Maar.
Heb je nou het gevoel dat je mij welkom heet op deze manier?
Sorry.
Ik hoor jou afgelopen week. Ja, welkom. Jip van der Bos. En nou is het hier. Bobby Traxel is er gelukkig weer. Nou jongens, wat een beleving man.
Sorry.
Hey, maar moet je eens even kijken. Dat kunnen onze luisteraars.
Nee.
Maar wij kijken naar Bobby Traxel.
Je ziet wel wat, hè?
Dat is een halve Traxel, hè?
Nee, ik dacht dat het zijn broer was.
Demi Traxel is dat.
Echt waar.
Dat is
Demi Bobby. Uit, hoor.
Ja, jongens. Ik sta straks naar zo'n fantastische afgetraind persoon tijdens de Giro-programma. Dus dan moet ik wel niet...
Maar het is nog 2 maanden, Bobby. Onderhoud je conditie, zou ik zeggen.
Nee, jongen. Nou kan ik weer lekker een beetje genieten en eten, jongen. Dat is... jongen. Ik moet terug in ronde vorm komen, Jeroen. Nu is het klassieke vorm, maar straks moet je in de ronde vorm komen.
Moet je eigenlijk omdraaien, hè? Nu mocht je net minder scherp zijn, Bobby.
Hoezo? Klote rondes, jongen, flikker toch op, man.
Het gaat allemaal over. We gaan verder,
Sander. Nee. Maar ik moet zeggen dat je er echt strak uitziet. Dus die trainingskampen hebben je goed gedaan, denk ik.
Oh, ik dacht het filter van mijn Zoom-vergadering.
Met shirt aan? Oh, nee.
Gewoon lekker gefietst, lekker wat afgevallen. S'avonds het wijntje.
Nee, ik ben helemaal niet afgevallen, man. Ik ben echt, misschien zijn gigantisch veel spiermassa dat bij is gekomen. Maar afgevallen ben ik helemaal niet. Ik heb gewoon lekker gefietst, inderdaad. Het was ook echt lekker. Ik heb in 10 dagen gewoon 30 uur gefietst.
Zo.
En dus ja, volgend jaar weer.
Super. En als we het dan hebben over mannen die er goed uitzien, moeten we ook deze man even in het zonnetje zetten. Hey, nog van harte, Jan Hermsen. 50 jaar en nog steeds zo scherp.
Dankjewel.
Had je, was het alles wat je ervan gehoopt had, die 50ste verjaardag, of is het rustig voorbij?
Nou, het was wel de grap tijdens de Ster van Zwolle. Er zullen weinig mensen mee hebben gemaakt, maar ik heb hem gezien dus, hè?
Ja?
Ja. Ik heb hem gezien.
Abraham.
Zeker.
Abraham, ja, Stokman. Ja. Die zat in de kopgroep. En toen zei ik tegen Bobby, ik heb Abraham gezien. Zonder er verder op in te gaan. Ja, dat was een grap. Ja.
Scherp. Ja, als het goed gaat, Jan, zit je nu in de helft van je leven.
die heb ik ook al een paar keer voorbij horen.
Ik waarschijnlijk ook al wel. Dag.
Ja.
Ik ben positief ingesteld en ik probeer dat optimisme naar jou te brengen dit seizoen.
Ja, zeker. Ja, dus, ik zou ervoor tekenen.
Je kan nog 18 marathons lopen.
Ik zou ervoor tekenen als ik nu op de helft zit.
Nog 40 tours en dan mag je met pensioen.
Hey, ik zou ervoor tekenen om de helft van die 40
te mogen doen.
Tour of King High Lake is er ook nog. Hè, dus.
Ja, dat kan ook. Olympia's Tour. Belgium Tour. Zetlem Tour.
We gaan alweer.
We komen er dit jaar al aan.
Tour of Britain.
Zo, die 40 tours. Over tours gesproken. We hebben weer een hoop te zien deze week op Eurosport. Het is wel lekker overzichtelijk hoor. Elke dag hebben we Parijs-Nice vanaf 3:10 kan je dat volgen tot en met zondag. Dan ook de Tirreno-Adriatico, die begint al om 12:55. Tot en met vrijdag dan, want zaterdag en zondag, dan is hij om 3:10. Je volgt het allemaal op Discovery Plus natuurlijk. Zonder reclame met commentaar, maar op Eurosport 1 kan je het ook volgen. Daar doen we eerst de Tirreno en Parijs-Nice daarna. En dan hebben we op zondag tot slot ook nog de Ronde van Drenthe bij de vrouwen. Die kan je om 4:00 volgen. Vandaag in Kop Over Kop hebben we kort wat nieuws.
Even terug, sorry.
Oh,
jij begint allemaal zo te praten, maar jij zegt Parijs-Nice alle dagen van 2:50 tot en met zondag. Dat is niet helemaal waar, want op zaterdag en zondag zijn we er eerder bij. Op zaterdag zijn we er om 13:55 al bij. En op zondag zijn we er om 1:05 al bij. Dus als je dan om 13:55 inschakelt, dan Ben te laat.
Kijk, Sander.
In ieder geval digitaal.
Hier zien we het verschil, hoor.
Kijk, Sander, dit is het verschil. Ik ben professioneel. Ik vul dat documentje aan. Ik lees dat en ik schrijf het ook op. Want er was ook een foutje ingeslopen over die Tireno-uren. Dus ik pas dat aan en zo kan Sander dat zeggen. Dus als jij dat nu had gelezen vooraf, had je dat kunnen noteren en had je dit niet gehad. Dus
tegen wie zeg
toch...
dat? Tegen mij?
Ja, Bobby. Ik wijs jou even terecht. Ja, ja. Dus dat mag wel.
Ik ben niet verantwoordelijk voor...
Dat is de producer. En het is niet aardig om in deze laatste aflevering, waarover later meer...
Ik wou nog een foutje maken voor je vertrekt.
Nee.
Maar wat wel mooi is dit jaar, en dat was de afgelopen jaren niet zo, is dat je allebei de wedstrijden op tv kan zien. Ja. Digitale kijken kan kijken wat hij kan allebei kijken natuurlijk. Maar dat was natuurlijk de afgelopen jaren vaak dat Tireno te zien was. En daarna pas Parijs-Nice. Maar
dit op elkaar afgestemd. Dat
is leuk. Perfect.
Zeker als het zo lang duurt als etappe 2.
Dan heb je al een eentje, hoor. Waarover ook later meer. Daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. Want we gaan een beetje voorbeschouwen en een beetje terugblikken op Parijs-Nice vandaag. Voordat we dat doen, heel kort wat nieuws. Een terugblik op de Strade Bianche. En we bellen met Koen. Koen de Kort. Hij zit met zijn ploeg Lidl-Trek in Parijs-Nice. En we gaan het even met hem hebben over onder andere de aankomende ploegentijdrit. Eerst gaan we heel snel wat nieuws doornemen. Het was niet zoveel, maar we moeten het toch even over hebben. Het is vandaag 4 maart als we dit opnemen, Jeroen. Toch is de cross daar weer. Want de UCI heeft strengere regels bekendgemaakt met betrekking tot de wereldbeker. We weten toch nog niet, Jeroen, volgens mij, wat de wereldbeker, hoe die er precies uit gaat zien. Nee, maar de regels wel.
Die wordt waarschijnlijk bekendgemaakt in de drukke voorjaarsperiode rond Vlaanderen. Om zo wat extra aandacht ook te krijgen. Of net minder. Omdat men dan geen kritiek zou hebben op die kalender. Omdat dan iedereen bezig is met de koers.
Dat zal zijn.
Misschien vooral dat. Maar ze hebben een paar extra regels inderdaad in werking laten treden. Vooral de status van de beschermde crossen is wel best interessant. Dat zijn dan de internationale crossen. Waarschijnlijk ook van de wereldbeker. Die op zondag doorgaan. Je hebt het dan over Val di Sole bijvoorbeeld. Of over een andere cross in het buitenland. Besançon. Of welke cross dan ook. Die in de wereldbeker zit en niet in België wordt georganiseerd. En die wordt beschermd. Want de dag voor en de dag zelf mag er geen andere internationale cross georganiseerd worden. Dus bijvoorbeeld Essen, de dag voor Val di Sole, dat zal niet meer mogen. Dat is eigenlijk hetgeen ze nu willen genereren om die wereldbekermanches te beschermen. Om zo eigenlijk alle toppers de zondag te laten starten. Ja, ja. En dat er geen mogelijkheid is om te kiezen tussen zaterdag en zondag.
Dat was ook een beetje doorn in de oog, toch? Waar de eerste discussie überhaupt over begon. Dat er mensen kozen voor een cross op de zaterdag, terwijl er een wereldbeker was op zondag.
Ja, dus dat is wel duidelijk om die wereldbekercross in het buitenland te beschermen. Ja, dan zijn er ook nog andere regels. Bijvoorbeeld tijdens de wereldbekercrossen. Dat de eerste twee startrijen, dat is nu de eerste startrij, voorbehouden wordt voor de hoogst gerangschikte renners in de tussenstand van de wereldbeker. Dus in plaats van 1-2. Dus om de mensen die kiezen voor de wereldbeker te beschermen. De renners die daar hoog staan. En voor de rest heb je ook bijvoorbeeld een... Ik vind het een aparte regel, dat moeten ze nog wat beter uitleggen. Dat professionele veldritploegen verplicht worden om met minimaal 3 renners deel te nemen aan alle wereldbekermanches. Dus professionele veldritploegen. Dus bijvoorbeeld de Visma Leasebike, die moet het dan niet doen, maar die hebben ook crossers. Maar dus een ploeg als Pauw, zoals Bingo, die zou dan moeten met 3 tenminste starten. Mm. Balwaasdrek ook. Maar dus een ploeg zoals Visma Leasebike of Alpecin de Koenig, die heeft dan 16 verschillende ploegen. Ja, hoe gaan ze dat oplossen allemaal? Dus dat vind ik een beetje apart. Je hebt de Reds, je hebt Phoenix de Koenig, die dan weer met 3 renners in de cross zit. Dus moeten die alle 3 dan starten? Dus dat begrijp ik nog niet zo goed. Hoe ze dat gaan eisen van bepaalde teams.
Daar moeten we dieper induiken.
Ja, wat ze precies bedoelen met die professionele veldritteams. Ja.
Het ligt dus aan je licentie. Hè? Dus als je een professionele veldritploeg bent, dan mag je bijvoorbeeld ook wedstrijden op pro-series niveau rijden, zeg maar, op de weg. Omdat dat dan is de inschrijving en je voordeel is dan dat je dat dan hebt. Ja, daar zit wel een, ik vind het echt belachelijk, wat bijvoorbeeld Hense Maas, die hebben niet eens 3 renners op het hoogste niveau. En ik zou je vertellen, al zouden ze die hebben, zouden ze niet allemaal geselecteerd worden om een wereldbeker te rijden. Want je moet ook nog geselecteerd worden. Dus je bent...
Het is
toch belachelijk.
Het is toch gewoon om de ploegen te straffen die nu af en toe inderdaad op kamp gaan. Bijvoorbeeld in Val di Sole, de mannen van Sven Nys, die zijn er al een paar jaar bijna niet aanwezig. Hè. Het is gewoon voor zo'n ploeg inderdaad te verplichten om dat niet te doen. Een trainingskamp te organiseren. Ja, ze winnen wel.
Het klinkt een beetje als een paar kunstgrepen om mensen toch een beetje...
verplicht om te starten, maar goed. Ja.
Maar dan ga je als ploeg toch gewoon geen professionele crossploeg zijn?
Ja, wat is de straf dan?
Ja, dat je er geen, dat je dan gewoon weer bent zoals wat anderen zijn. Dus het gaat om de status van de ploeg. Ja, dat is echt...
Ja. Gekke regels, iets om het deze winter, misschien eerder wel in de herfst nog eens over te hebben.
Ja.
Nu hebben we gewoon weer heel veel koers op de weg. Bijvoorbeeld de opener in Italië, La Liguria. Hoe was het eindelijk op Eurosport? Heb je genoten? Geen gekke stream?
Ja, ik heb natuurlijk wel vroeger nog op gekke streams met pixels die zweven op het scherm gekeken naar de trofee La Liguria. En dat parcours is altijd leuk. Niet te zwaar, maar ook niet gemakkelijk. Dus je zal sowieso koers verwachten in de finale met korte hellingen op een plaatselijk parcours. Zoals je een typisch Italiaanse semi-klassieker verwacht ook te zijn. En, je moest van alles kunnen klimmen, dalen, positioneren. Het was een aantrekkelijke koers met een hele mooie winnaar, Lenny Martinez. Die het verschil maakte, vooral in de afdaling ten opzichte van Jan Christen. Dus spannend tot de laatste kilometers. En veel jonge gasten voorin. Ja, ik kan alleen maar veel punten geven voor de koers.
Alleen die stream waar je het over had, Jeroen, die uitzendkwaliteit hadden we nog steeds. Hè? Want bedoel, wij kunnen daar als Eurosport weinig aan doen. Maar dit was natuurlijk gewoon abominabel slecht ook.
Ja, maar ik ben het zo gewoon al, Jan, dat ik er niet eens meer bij stilstond toen je het stuurde. Van, oh ja, eigenlijk, ja, het is wel heel slecht. Ja, omdat je het gewoon bent, toch?
Dat was niet te doen eigenlijk.
Nou, dat zou wel beter moeten worden als...
Ja.
Het heeft ergens ook wel zijn charmes natuurlijk, hè, van die Italiaanse
koersen. Ja, goed, in deze tijd
je dat je
op de Noordpool gewoon je oma kan bellen op de verjaardag. En
als je 50 wordt, heb jij je oma gebeld op de Noordpool?
Nee, maar bedoel, en dat ze dan ook nog goed, dat ze dan via FaceTime ook nog goed te zien is. Ja, dat je dan in Italië in wielenkoers en dat je er gewoon de helft van de tijd, wat kwam er, heet het in beeld, een of andere mededeling dat het 4G op was of zo. Ja, het was... Ja, daar kunnen wij niks aan doen, maar ja.
Een puntje ter verbetering voor volgend jaar.
Het zou wel mooier kunnen doen, toch?
Ja. Misschien wat ook misschien beter kan, Bobby, is de fotofinish bij Le Sommet. Want de fotoapparaten in ieder geval. Want dat duurde wel eindeloos, hè? Het was wel een mooie koers. Ja.
Het was een fantastische mooie koers. Dus, de fotofinish bij de mannen, dat was wel noodzakelijk. Dat Corazini won bij de vrouwen, dat was wel heel makkelijk en overduidelijk. En dat was ook een hele mooie koers. Dus in dat opzicht fantastisch gekoerst weer op twee fronten.
Wie won er eigenlijk bij de mannen? Ben je het vergeten?
Ja, iets met een R.
En geen T-rex. Idee eigenlijk.
Een T-rex. Ja.
Okay, die is wel goed. Ja.
Ja, ik besef nu dat ik hier een steekje heb laten vallen. Ik had dat even moeten klippen en dan jouw fragmentje ervoor.
Hij gaat wel nog goed presteren. Dus, ja,
precies.
Komt
als hij dwars door Vlaanderen wint, word je nog eens in het zonnetje gezet. Maar je had het wel goed voorspeld. En het was een hele leuke koers. Leuk om naar te kijken. Dat was een beetje de schermutselingen aan het begin van de week. Nu gaan wij door. Door. Vooruit. Of eigenlijk terugblikken. Terugblikken op de straden. De straden. Tja, hoe moeten we daarop terugblikken? Nou, dat doen we gewoon zo. Met een fragment.
En nu gaat Pogacar. Dit is het moment. 81 kilometer. Goh, hij is al alleen. Het is niet waar, zeker? 81 kilometer en Pogacar met de aanval die hij had aangekondigd op de Monte Sante Marie. En kijk, wie kan volgen? 81 kilometer. Poef. Ja, die sector is nog 8 kilometer ver. Dus je had nog misschien even kunnen wachten, Tadej, maar nu al. Ja, kijk naar de rest en dan gaat hij hier al doortrekken. Sepp Kuss die probeert wel even. Ten Welles die belet Sepp Kuss om te volgen. Maar dan blijft hij hier al hangen. En ja, kijk je al achter je, dan weet je al hoe laat het is. Is hij nu al vertrokken voor een geweldig lange solo? Dat zou toch echt het summum zijn op je eerste koersdag.
Heel even, we luisteren dit fragmentje natuurlijk ook met elkaar terug. En Jeroen, je stem die was daar ergens tussen een soort van ongeloof. En misschien toch ook een beetje
wanhoop.
Ook een beetje angst. Want is dit het dan echt? Het deed wel echt wat met je.
Ja, maar je moet de context ook begrijpen, Sam. Ja. Op dat moment, Karsten Kroon, je kent hem wel. Hè? Het was mijn eerste koersdag met Karsten. En ik zei, goedemiddag Karsten. En ik hoorde niets aan de andere kant.
Ja.
Meneer had technische issues en dat was 3 kwartier zo. Dus hij was pas na een uurtje in de uitzending. Dus ik heb die aanval van Pogacar alleen moeten doen. En toen dacht ik van, als Karsten nu nog lang problemen heeft, dan zit ik hier ook met een probleem.
Ja. Dat was het enige wat nog straffer was geweest. Was als jij de hele strade in je eentje had moeten doen. Die 81.
Het blijft natuurlijk een interessante koers. Ja. Omwille van de landschappen en de heroïek. Maar Bobby stuurde het ook al. Het was niet bepaald de meest spannende koers van het seizoen voorlopig.
Dat was een understatement. Wat wel zo was, en we houden het positief dit jaar in Kop over Kop. Pogacar zei van tevoren tegen onze collega's ter plekke dat hij het daar ging doen. Hij deed het daar ook. En dan op deze manier, mag ik het dan zeggen, Jeroen?
Ik weet niet wat je bedoelt, maar zeg het maar.
Dat dit Merckxiaans was?
Ja, dat mag je zeker zeggen. Ja? Ik heb hier 1001 cijfers van die overwinning. Ik zal ze niet allemaal vernoemen, Sander, want we mogen maar een uur die podcast in een uur afwerken. Ja. Dus het is de langste solo in een eendagskoers sinds 2005, sinds de World Tour. De vorige was de Gilbert. 56 kilometer, sommigen zeggen van Baarle, dat was 58 in Dwars door Vlaanderen, maar goed, rond de 50. Dus hij heeft er nu 81 van gemaakt. De vorige is, waar mensen nog over spreken, is Hinault. In Neige-Bastogne-Liège in 1980. Het grootste verschil ooit in Strade Bianche met 2 minuten voorsprong. Het grootste verschil tussen nummer 1 en 2 in een klassieker sinds, zeg het maar, gokje jongens. Ik wist het zelf ook niet hoor.
In
het
tijd,
grootste verschil in een klassieker, hè? Dus 2 minuten 44 seconden. Hoe lang is het geleden dat er nog eens in een klassieker zo'n groot verschil werd gezien tussen nummer 1 en 2? Een grote klassieker. Oef. Ik was nog geen commentator. Ik denk,
2004?
2002. Parijs-Roubaix. Museu die won met 3 minuten en 4 seconden voor op Wezeman. Dus zo lang is het geleden dat er nog eens iemand met zo'n groot verschil een klassieker wint. Dus ik kan nog doorgaan, Sander, maar het is Dat eigenlijk dacht Seth voldoende over wat we hebben gezien zaterdag.
Dat somt het wel mooi op, ja. Zeker. Een demonstratie, zoals dus zelden vertoond, dat heb je mooi gezegd. Bobby, ik hoorde jou er volgens mij ook al even over praten tijdens Parijs-Nice, de dag nadien. En ik had het er ook over met de vrienden waarmee ik keek. Kijk jij nu ook anders naar die tijdrit in de Tour de France van 2020? Want ik weet nog dat toen we dat zagen, zei iedereen van, zelfs Dumoulin zei dat later, van dit kan toch helemaal niet. En hoe kan die man zo rijden? En dat soort dingen. En nu zie je dit en denk je,
Nou, ik kijk niet anders naar die tijdrit, maar wel naar die opmerkingen die Tom Dumoulin toen maakte. Van zo'n mijnwerker die hier eigenlijk iedereen om zeep rijdt. Dat wordt niet veel meer gezegd, zeg maar. Want ja, het kan wel mijnwerker zijn, maar het ziet er toch makkelijk uit, zou ik zeggen.
Ja, het was ook wel een sieraad. De zwaaide nog eventjes naar Jens Voigt onderweg. Lachte nog even naar Leon van Bon. Het deed hem allemaal niet zoveel. Tijdens de uitzending, ik weet niet of het Jeroen nog was toen hij solo was of later Karsten. Maar hij zei van als een van de grote zes meedoet en verder niemand van die zes, dan is het slecht nieuws voor de kijker. Vind jij dat ook, Jan, als jij gaat zitten?
Niet direct eigenlijk ook. Ik vind het voornamelijk slecht nieuws voor de rest van het peloton eigenlijk ook. Ik bedoel, de kijkers, daar heeft Pogacar weinig mee te doen. Hij wil natuurlijk gewoon historie schrijven. Wedstrijdje verplassen, spierballen tonen. Wie is de grootste man op de apenrots? Wie is de goat? Die mannen, die zes renners die het voorbij komen, die zijn daar volgens mij wekelijks mee bezig eigenlijk ook. Dat is natuurlijk gewoon wel fantastisch om te zien. En ik denk dat Lance Armstrong op de bank zat te kijken. Die zei van het is natuurlijk waanzin. Want hij moet straks die Tour de France winnen. Maar ik bedoel, deze jongens die tarten met alle wetten. Dat is toch eigenlijk heerlijk om te zien. Maar het is natuurlijk ook wel heel verschrikkelijk inderdaad. En dat had ik ook wel eens een keer met bijvoorbeeld Luik Bastenaken. Luik, als Evenepoel gaat je weten, denk van shit. Net zoals een paar weken geleden in Portugal. Ja, wat moet je 56 kilometer doen? Op een gegeven moment weet je het wel, toch? Ja. En de strijd daarachter is leuker, maar dat gaat nergens over. Dat hoor ik Jeroen dan heel vaak zeggen. En bij zelf ook. Van daarachter is het hartstikke spannend inderdaad. Ja, spannend op plek 2. Dat gaat dus helemaal nergens over. Het gaat om die hoofdprijs, toch? Ik was alweer vergeten wie de tweede was geworden. Totdat iemand me er net even aan herinnerde. Eigenlijk ook. Dus,
Toch was ik vond wel dat ze het leuk in beeld brachten, Jeroen. Ook wel daarachter, toch? Het werd best wel veel aandacht gingen gewoon naar achter. En ik kreeg niet heel veel.
Ja, gelukkig maar. Hè, want en ook, ik wil dan positief blijven, Sander. Maar het is af en toe moeilijk als je dan kijkt naar die programma's van de groten. En dan zocht ik zaterdag naar overlapping tussen Van der Poel, Van Aert en Pogacar. Omdat dat toch de drie zijn die vorig jaar en het voorjaar ons tot het summum van het geluk brachten met al die prachtige duels. En ze rijden dit jaar 2 keer tegen elkaar. Mm. Over een gans seizoen. Het WK en de Olympische Spelen.
Mm.
Die twee met zekerheid. Heel eventueel nog de Amstel als ook Pogacar daar start. Maar ik vrees ervoor. En dan heb je dus 2 keer Van der Poel tegen Van Aert tegen Pogacar op een heel seizoen. Ach,
dat is
toch drama. Dat ik wil positief blijven staan, maar soms is het heel moeilijk.
Ja, maar dit is ook een Olympisch jaar. Daar gaat het uiteindelijk om. En het WK is altijd mooi.
En we hebben Roglic, Evenepoel in Parijs-Nice.
Precies, we hebben van alles. Er zijn veel, we hebben 6 hele grote. Dus we kunnen naar heel veel leuke dingen kijken. Bobby, ik vroeg me wel af. Jij weet dit als oud-renner. Je zit dan op de bank. Je bent Mathieu van der Poel, Wout van Aert. En je zit te kijken. Ben je dan blij dat hij dat hij de klassiekers overslaat even dit jaar?
Ik denk dat ze willen winnen met de beste op het podium. Het mooiste is als die drie gewoon alle drie op het podium staan. En wie er dan wint, dat is dan wat anders. Alleen ik denk wel dat in het geval van Wout van Aert, die echt... hij moet helemaal niks, maar misschien toch een klein beetje de Ronde van Vlaanderen en Roubaix winnen. Dan is het wel lekker als die er in ieder geval niet bij is. Want dat is in ieder geval al één die echt een groot probleem kan veroorzaken. Dus een beetje mixed feelings denk ik dat ze zullen hebben.
En wat denk jij, Jan Vingegaard? Die zat te kijken. Denkt hij van, dat ziet er wel heel indrukwekkend uit. Of denkt hij, laat hem daar maar weer lekker een beetje zijn krachten verspillen. Pak hem wel.
Ik denk dat hij heel blij is dat hij de Giro rijdt. Ik denk dat Vingegaard daar heel blij om is. Zeker omdat hij weet dat Van Aert rijdt in de eerste week. In de eerste week wil Van Aert ook allemaal mooie dingen laten zien. Dus daar gaan ze elkaar behoorlijk te lijf, denk ik ook. Ik weet sowieso eigenlijk... Weet iemand überhaupt of Vingegaard naar de koers zit te kijken? En wat hij er bedenkt eigenlijk? Jij weet het, Jeroen?
Ik weet het. Ze hebben hem geïnterviewd vlak voor de start van de training. En hij zei dat hij het niet kon zien omdat hij onderweg was naar Italië. Hij heeft het natuurlijk wel gelezen, maar hij heeft niets gezien van Strade Bianche, zegt hij.
Ik heb al het idee dat hij koerst.
Die 5 euro per maand van de Discovery Plus.
Ja. Maar ik heb al het idee dat hij thuis is echt niet naar de koers zit te kijken, Vingegaard. Dat hij dan gewoon de vis moet schoonmaken. Ja,
ik ook niet.
Dat weet ik niet, hè? Maar dat idee heb ik een beetje ook. Maar dat Van der Poel en zo, dat die jongens die zitten wel op de bank zitten. Ja.
Ik vind dat Vingegaard
ook niet. Die golft liever.
Huh?
Je zit liever te golven, denk ik.
Die zit met uitzicht vanaf de Coumarin del Sol lekker over dat water heen te kijken. Met lekker dat schermpje zo half op één. Die kan wel 2 dingen tegelijk, want die kan ook 3 of 4 dingen tegelijk. Dus die kan ook alles. Nog even een potje Fortnite winnen. Dus dat geen enkel probleem.
Geen probleem. We blijven in deze positieve vibe, want daarachter ging het nergens over, hoorde ik net. Maar het was natuurlijk wel nog interessant. Positieve noten van Gils en Schoens, mogen we wel zeggen, Jeroen?
Ja, ik vind Van Gils echt een verademing. Want die man die zei gewoon de dag voor Strade Bianche, ik wil top 5 rijden. Vond ik best ambitieus in dat veld. Maar die wordt dan gewoon tweede. Hè, dus dat is echt straf. En vooral over de manier waarop hij koerst. Of derde, sorry. Streed voor de tweede plek. En vooral de manier waarop hij koerste. Vol durf, lef, enthousiasme, zelfvertrouwen ook. Met Van Eetveld in een dienende rol. Ja, die twee, daar kan ik eens echt van genieten. Van Eetveld ook in de UAE Tour, daar heeft Jan van genoten, denk ik. Dat hij durfde aan te vallen, gewoon zonder na te denken over eventuele stil te vallen of wat dan ook. Dat hij gewoon zijn kans gaat en dat deed Van Gils hier ook. Hij was ook de eerste eigenlijk die probeerde om nog dat gat te dichten met Pogacar. Tegen beter weten in misschien, zich dan opnieuw laten uitzakken. Ik vond dat echt fantastisch. Mooi dat we opnieuw twee van die jonge Belgische klimmers of toch zeker talenten hebben die bergop kunnen fietsen.
Goed om te zien. Was natuurlijk ook van tevoren. Dan gaan we even verder, jongens. Veel te doen over dat nieuwe parcours. Bobby, kunnen we daar nu iets over zeggen, over dat nieuwe parcours? Of is het gewoon... Ja,
dat veel te lang is. Het scheelt een 20 kilometer commentaar. Dat is 20 kilometer saaie wedstrijd kijken. Dat is helemaal niet nodig.
Lang maar weer kort, hè. Maar we kunnen toch niks zeggen nu over of dit nou van invloed was geweest. Of dat het anders was gelopen of wel.
Jongen, hij heeft geen invloed gehad als die... net wat ik zeg, het is gewoon een leidingsweg geweest. Ik vond het echt, ik dacht met Kuurne de saaiste wedstrijd van het seizoen gehad te hebben. Maar dat was niet waar. Strade Bianche was voor winst gewoon saaier. En zelfs voor 2 en 3 eigenlijk saaier. Natuurlijk, het was nog even beslist worden wie de 2 en 3 zou worden. Maar dat het podium was, dat was duidelijk. Ja, net zoals dat we in Kuurne zagen.
En verschillende top 10 zijn ook krankzinnig. Hè? Ik bedoel, Hij rijdt gewoon drie man buiten de tijd ook gewoon. Ja. Hij rijdt drie profrenners buiten de tijd. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker. In Parijs-Roubaix en zo, dat soort wedstrijden. Ja. Maar dan heb je te maken met pech. Maar hier rijdt hij gewoon drie volwassen profs gewoon buiten de tijd. En dan nog niet eens de mannen die gewoon onderweg gewoon van ellende uitstappen ook. Het is gewoon niet te doen. Wat mij wel bezighoudt, dat ging in mijn hoofd nu. Want we hebben het over renners die de hele tijd heel vroeg aanvallen, inderdaad. En vroeger was het natuurlijk ook van, oeh ja, weet je, moet ik dat wat doen? Ik wil liever wachten eigenlijk ook. Ik ben benieuwd of de invloed van die data die er tegenwoordig is, dat we eigenlijk alles kunnen herleiden. Dat ze kunnen denken van, ja, weet je, vroeger dacht je misschien, ja, ik weet niet of mijn benen als ik op 80 kilometer ga, of ik dat wel volhoud. Maar tegenwoordig kunnen ze dat volgens mij veel beter monitoren eigenlijk ook. Ja, nou ja.
Zeg het maar.
Nee, dat is misschien een gekke gedachte. Maar vroeger wachten ze natuurlijk heel erg. Maar nu, ik denk dat zo'n Pogacar, die zit daar te denken. Die denkt, ja, ik zit hier in mijn vetverbranding zit ik hier te rijden. Toch? Ja.
Ja, weet je wat het is, jongen? Weet je wat ze tegen mij gezegd hadden als ze mijn data hadden gehad? Straks vertrek jij maar uit de start, want het wordt toch niks.
Stap jij maar niet eens op.
Ga
maar. Nee, maar dat is toch wel. Ja. Ze zijn natuurlijk veel meer gestuurd ook. Hè? Ja. En vroeger waren ze veel angstiger, want je wist niet zo goed waar je nou precies naartoe reed.
Ja, vooral met de voeding. Dus gewoon maar ook gewoon tijdens zo'n inspanning weten wat je wel kan. En ook met de voeding dat je weet dat je het vol kan houden. Ja, dat is allemaal wel meer. Ja, meer te berekenen, ja.
Wat ik grappig vind dat de andere keerzijde van de medaille is, als het dan een slechte dag is en iemand vraagt met een microfoon onder je neus, wat ging er vandaag mis, is dat ik had gewoon slechte benen.
Maar als die jongens gaan, hè, als die Galactico's, zoals ja. ze noemen, gaan, dan halen ze ook niet meer, dan weet je bijna zeker dat ze het ook halen.
Ja.
Zij kunnen dat echt zo afwegen, behalve vorig jaar. Even de poel, lukt het vorig jaar een keer niet, hè, in de ronde van San Juan, daar ging hij door de hoogte, ging hij echt wel voor gaas. Maar die jongens kunnen dat kennelijk toch op de een of andere manier wel met een soort zekerheid voorspellen.
Ja, nou, ik vind het interessant. Misschien moeten we het hier ook eens nog eens met een expert over hebben.
Oh, ja, of niet, want dat krijgen we er helemaal niet meer.
Nee, laten we niet doorpraten. Laten we positief.
120 kilometer moeten gaan, waarom wacht hij zo lang eigenlijk?
Laten we positief blijven, want er was natuurlijk ook nog een gevecht bij de dames. En dat was wel heel erg leuk om naar te kijken.
Maar dat gaat ze natuurlijk gewoon afmaken. Kopecky heeft een mooie voorsprong. De steentjes zijn glad, maar dat maakt haar absoluut niks meer uit. Want zij gaat hier heel mooi de Strade Bianche winnen. De wereldkampioen slaat toe met een machtige versnelling op de Santa Catarina. Hier de laatste bocht en dan draait ze de Piazza del Campo op. Trekt het truitje nu al recht. Ja hoor. Ik ben het, Lotte Kopecky, en ik win voor de tweede keer Strade Bianche. Wat een prachtige overwinning.
Een heerlijke overwinning voor Kopecky. Deze keer wel helemaal alleen op de foto over de streep. In de omloop, Bon Vos nog. Door Kopecky eigenlijk een beetje ietsje slim af te zijn, Bobby, in de finale. Nu had SD-Works het wel echt goed voor elkaar. Een overtal. Wat denk je, was dat ook het geheim van deze overwinning? Dat ze deze keer wel durfden of wilden samenwerken, laat ik het zo zeggen?
Nee, nou, niet alleen. Kijk, natuurlijk het is natuurlijk zo dat SD Works het gewoon goed voor elkaar heeft. Twee, Lotte Kopecky is gewoon een supergoeie renster. En met recht ook dat ze haar hebben vastgelegd voor vele jaren. Het geluk dat Elisa Polit Longoburgini mee was met haar, dat scheelde ook wel een heel klein beetje. Want ik weet niet wat die aan het doen is, maar nou, gelukkig heeft ze de Trofeo Oro in Euro gewonnen. Maar anders dan zou ze echt wel alleen maar niet al te slimme wedstrijden rijden, zeg maar. Maar ja, er was ook gewoon niks aan te doen. Zo simpel is het. Het was natuurlijk niet zo indrukwekkend als wat Pogacar liet zien. Maar uiteindelijk was het ook gewoon de logica die daar zichzelf neerzette. En dat is ook het mooie van Strade Bianche. De beste wint gewoon.
Toch lijkt er wel iets meer misschien. Je zit praten weer dood, Bobby. Ik hoopte op juist iets meer tegenstand. Iets meer positivisme met het oog op wat er gaat komen.
Ja, maar het is toch ook super positief. Alle ingrediënten zijn er om mooie wedstrijden te maken. En,
alleen moeten ze bij sommige ploegen toch tactisch nog wat slimmer koersen, toch?
Nou, niet alleen dat. Ik kan wel. Ik heb me ook echt gewoon in de tactiek van Little Track in Omloop het Nieuwsblad. Dan denk nu ik bij mezelf, jongens, kom op. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nou niet wist, dat niet heb gekeken wie er overigens de ploegleider was in Strade Bianche. Maar ik zat dan even te kijken van ja, welke ploegleider zou er dan eigenlijk aan het stuur hebben gezeten in Omloop het Nieuwsblad. Dat zal geen winnaar zijn, zeg maar. Maar ja, het was gewoon blijlevens. Bij de Strade Bianche was het Teutenberg. Maar ik dacht ook, hoe kan dit, jongen, zo onlogisch fietsen? Dat was echt niet slim, maar ja, dat ze trekken wel door.
Iets minder kopwerk misschien de volgende keer. Zodat,
ja, iets minder kop trekken. En,
iets meer aantrekken. Ja.
Ja, gewoon, ja. Nee, gewoon durven te verliezen, zoals stuiven binnen de ploeg zou kunnen. Maar laten we het een klein beetje temperen, want anders dan krijgen we straks...
Een hele boze Koen aan de telefoon, dat moeten we ook niet hebben.
Ik zat er wel aan te denken, Koen de Kort en Lidl, dat klopt wel een beetje, Kort en Lidl.
Godzallemagie, ze blijven komen.
In de positieve sfeer blijven.
Bij de vrouwen was er ook wel een zwaarder parcours, het was niet echt langer. Is dat misschien dan inspiratie, Jeroen, voor bij de mannen? Kort, krachtig, maar wel die nieuwe finale?
Ja en nee.
Oh.
Ik ga een Bobby Tachse antwoord geven.
Ja, mag.
Die finale mag van mij inderdaad hetzelfde blijven als voorheen. Ik vind trouwens dat die koers gewoon 185 kilometer mag blijven. Maar ze willen ergens een monumentaal karakter kweken. Dan denk ik wel, Mauro Venier, monumenten duren 250 kilometer tot 300 met Milan Sanremo. Dan moet je Strade Bianche eigenlijk nog 250 kilometer maken. Want ja.
En worden voor startfinish uitgezonden.
Ja. Voilà. Voor het monumentaal karakter moet je nog 40 kilometer extra doen. Dus daarvoor ga je het niet kunnen krijgen. Ja, ik begreep er niet te veel van. En doe dan die 30 kilometer in het begin. Hè, dat je de finale gewoon exact hetzelfde hebt. Die was mooi zoals ze was. Maar ja.
Was dat trouwens, Jeroen, ook nog een van de hoogtepunten van Pogacar? Die rijdt 81 kilometer solo.
Ja.
Fantastisch. Ongeëvenaard, zwaait wat, deelt wat high fives uit. Daarna krijgt hij een interview. Dan krijgt hij weer de moeilijke vraag. Ze zeggen vaak dat dit het zesde monument is. Wat vind jij daarvan? En wat zegt hij? Hij zegt, ja, nee, het is een prachtige race. Maar om een monument te zijn, moet je wat ouder zijn. Ik denk dat het daarop bepaald wordt. En ja, ze zijn niet oud genoeg, maar het is hartstikke leuk om hier te rijden. Toen dacht ik,
ja, ik vond eigenlijk het antwoord op de vraag gewoon perfect. Daarmee kun je die discussie gewoon beslechten. Ja, het is niet oud genoeg, maar het is een mooie koerspunt. Ja?
We hebben een keer een heel item, 30 minuten lang hierover gediscussieerd met z'n vieren. En hij zegt het ineens in.
Ja.
Maar hebben wij ooit gezegd dat we willen dat dit het zesde monument wordt?
Nou, ik ga die aflevering eens terug.
Als er een zesde monument zou zijn, welke koers zou het zijn? Dat was de vraag.
Eerst maar een zesde Galactico erbij.
We hebben er al zes.
We hebben er zes.
Hebben er al zes.
Ja.
Hmm.
Wie is de zevende? Dat zou een mooie vraag zijn voor een item. De zes toppers, wie gaat er als eerste bij die zes zich voegen?
Ja.
Goed je status krijgen van die zes.
Nou, die gaan we bewaren.
Dat vind ik een mooie.
Die gaan we bewaren.
Ik heb al een antwoord, maar ik ga hem niet geven.
Nog niet.
Nou moet je het ook even zeggen.
Nee. We gaan wachten tot het item er komt.
Ja,
mensen gaan nu iedere week beginnen luisteren omdat ze het antwoord willen weten. Dus.
Je kunt dan 10 namen van UAE opnoemen, of wat?
Eentje mag je maar zeggen. Eerste renner die erbij komt. Hè?
Het is geen Jan Hermsen opdracht, hè? Geen vier namen, het eentje. Maar dit gaat later komen, hier komen we later op terug. We moeten nu verder, jongens, want we moeten even iemand gaan bellen. Namelijk Koen de Kort. Ja, en zoals ik al zei, we gingen vandaag bellen. En niet zomaar bellen, we bellen met een echte vriend van de show. Co-commentator bij Eurosport, maar ook gewoon een man die steeds maar op reis is. Koen de Kort. Koen, leuk dat je er weer bent, jongen.
Ja, leuk om weer even terug te zijn. Altijd gezellig.
Ja, je bent een echte wereldreiziger. Van Andorra naar Italië naar Frankrijk.
Ja, inderdaad. Het is een behoorlijke reis die ik achter de rug heb. Maar ja, zo zie je wel eens iets van de koers natuurlijk.
Ja, en je was dus in Toscane voor de Strade. Heb je wat kunnen zien van de demonstratie van Pogacar, waar wij het net over gehad hebben?
Ja, zeker. Ik heb onderweg een keer of zes langs de kant gestaan. En een paar keer daarvan reed hij toch echt wel alleen voorop. Dus heb ik hem wel even goed kunnen bekijken, ja.
En hoe zag het eruit van dichtbij?
Ja, bijzonder indrukwekkend natuurlijk. Ja. Het is echt ongelooflijk. Ja, wat een solo. Ik denk dat wij met de tweede plek heel tevreden mogen zijn. Maar dat was voelt bijna als een overwinning. Want ja, dat stond echt gewoon totaal geen maat op die ander. Bogie was zo sterk, die had sowieso wel gewonnen.
Hmm. Wat dat betreft konden jullie dus wel een beetje vrede meenemen. Hebben.
Best of the rest.
Ja. Best of the rest. Dat is helemaal niet slecht. Waarom was jij afgereisd naar de stralen?
Nou ja, het is natuurlijk voor het materiaal wel een redelijk belangrijke wedstrijd rijden. Met dat verschillende banden, wielen, et cetera. Dus ja, er zijn altijd nog wel wat dingen waar ik een beetje op moet letten. En dan is het ook nog eens zo handig dat er genoeg mensen zijn om met de bidons langs de kant te staan. Want dat is ook echt zo'n wedstrijd waarbij je geen tijd hebt om naar de auto te gaan. Dus ja, dus bidons, reservewielen, et cetera.
Dus het is eigenlijk jouw fout dat Squeens twee keer lek rit. Dat is de conclusie.
Ja, en die valpartij, dat is natuurlijk
dus
ook...
Eigenlijk zonder, als jij er niet bij was, had hij misschien Pogacar kunnen kloppen.
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
Ja, heb je daar ergens een oorzaak gevonden van hoe het komt dat Squeens zoveel pech heeft gekend? Of was het, ja, zoals ik het zeg, gewoon pech?
Ja, gewoon pech, eigenlijk. Dat, we hadden niet zo heel veel lekke banden, maar hij wel. Dus ja, dat moet dan gewoon pech zijn.
Teruggesprek ervan dat het geen pech is, lekke band.
Kan niet, Koen. Is geen, dat soort dingen moet je af kunnen dekken.
Vervolgens geweest.
Dan heeft hij het over de renner, hè? Pluggen, toch? Heeft hij het niet over het materiaal, toch? Of wel?
Ja, over het materiaal, denk je. Dat hij ook het wel. Had over in Naroubaix.
Ja. Oké. Okay.
Ah, is okay. Natuurlijk nog. Is natuurlijk een vage opmerking, maar ik, ja, ik kan me er ook niet in vinden. Maar dat ik neem aan dat jij dat ook niet kan doen.
Nee, absoluut niet. Nee, ja, pech, dat hoort er gewoon een beetje, vooral een lekke band. Ja, daar kun je volgens mij niet zo heel erg veel aan doen.
Je was er, zei je, ja, materiaal heel belangrijk tijdens de strade. Waar reden jullie eigenlijk op qua banden, qua dikte en velgen? Is dat dan iets speciaals dan?
Nou, we hebben uiteindelijk wel met de normale velgen gereden, waar we eigenlijk altijd mee rijden. Niet die velgen waar dat we Roubaix mee rijden. Maar ja, we hadden wel de nieuwe prototype banden van Pirelli. En dan in 30 breedte.
30 breedte. Dat
maar even, dit is interessant. Hè? Dus ja. We reden met de normale, en ik neem aan Bontrager banden. Dat is een onderdeel van Trek. Dus ik neem aan dat de wielen waren dan.
Okay, ja, klopt. Ja,
en jullie rijden met Roubaix dan met speciale wielen, maar wel van dat merk? Of is dat dan, een beetje lastig te vertellen?
Nee, dat is van hetzelfde merk. Alleen dat zijn dan eigenlijk zeg maar de gravelwielen. Die hebben een wat bredere interne breedte. Mm-hmm. En ja, daardoor kun je eigenlijk wel wat makkelijker met bredere banden rijden. En rij je niet zo snel lek en dat werkt ook wat beter aerodynamisch gezien.
Hoekless of niet?
Hoekless, ja, sorry? Dat is de vraag nu.
Hoekless of
hoekless niet? Nee, geen hoekless. We hebben geen hoekless.
En dan de Pirelli 25 mm reden jullie nu mee?
Nee, normaal rijden we altijd met 28. Huh? En in Strade Bianca rijden we met 30.
Oh, oké. Okay. En Roubaix ook met 30?
Roubaix, het zou wel eens 32 kunnen worden. Maar zo. Dat moeten we nog eventjes uitmaken.
Ga je een gravel bikepacking tocht in Roubaix of wat?
Ja, nou, ja, dat zou op zich denk ik ook wel kunnen. Het is echt tegenwoordig de fashion, hè?
Ja.
De mode om zo breed mogelijk te gaan. En maar onze renners die willen dat ook graag.
Is 28 dan gangbaar in normale races tegenwoordig?
Ja, steeds meer 28. Het was echt al 26 een paar jaar geleden met steeds meer ploegen die naar 28 over zijn gegaan de laatste anderhalf, twee jaar.
Maar Koen, leg even, want uiteindelijk, we zullen echt een hoop luisteraars hebben die snappen waar we het nu over hebben. Wij als gekkies, zeg maar. Maar leg het even uit, want jij als renner hebt volgens mij duo Eddy Merckx gewonnen samen met Thomas Dekker.
Ja.
En toen reed je met 19 of 21 mm banden, neem ik aan.
Ja, ik denk dat het toen 21 was. Maar ik heb zeker ook met 19 gereden. Ja, dat was echt niet
waar
een
is het misgegaan en waarom zitten we nu op 30 mm? Voor de luisteraars, hè? Want ik denk dat best
het
wel...
Is, volgens mij was gewoon eigenlijk vooral het idee dat zo smal mogelijk veel sneller was qua rolweerstand. En ook aerodynamisch gezien, want ja, smal is beter. Zou je ook automatisch denken. Maar dat blijkt dus uiteindelijk niet het geval te zijn. Hoe meer er eigenlijk research naar gedaan is, blijkt dat het wel echt goed werkt om een bredere band te hebben. Dus dat ook voor rolweerstand beter. Zeker nu we ook zijn overgegaan vanaf van de tubulars, dus de echte tubus. En die op de velg gelijmd zijn. Naar een tubeless systeem. Het is een beetje lastig. Omdat de klanken zo gelijk zijn van die systemen. Maar het tubeless systeem is eigenlijk een beetje zoals je ook in de auto hebt. Dus dat de buitenband, er zit geen binnenband in. Die buitenband die gaat gewoon vast in de velg. En dan heb je dus ook nog weer dat hoekless tubeless. En dat is weer een ander verhaal. Maar de, zoals ik al eerder zei, daar rijden wij niet mee. Dat hebben we niet. En dat is nou een beetje ja, een lastig moment. Want er zijn nogal wat velgen die niet bestand zijn tegen de druk van de banden. Als je niet per se de juiste banden gebruikt en de juiste druk die ook hoort bij die velg. Dus dat is een beetje lastig met het hoekless systeem. Maar gelukkig hebben wij daar dus niet mee te maken. Ja, en dan hebben ze daar zoveel onderzoek naar gedaan dat blijkt dat het breder beter is. Nu is met de breedte van de velgen die wij gebruiken is toch echt wel de 28 sneller dan de 30. Maar ja, de 30 geeft wel weer iets meer comfort. Dus ik denk ook dat we wel wat meer dertigers gaan zien, zelfs in wedstrijden als Ronde van Vlaanderen.
Maar comfort, dan moeten die renners toch op de bank hebben, niet op de fiets.
Oude stempeltraksel.
Ja.
Zijn dertigers, hè? Die hebben al wat meer comfort nodig, Bobby.
Ja. Hey, en nog even inderdaad, we leggen hier wat dingetjes uit. Dus in het verleden had je dus de draadbandjes. Dat was dus een band die je op je velg legt met daarin dus een binnenband. Dan heb je de tube. Dat was dus een echte ronde band die aan elkaar genaaid was met daarin een standaard binnenband. Vaak latex. En dan heb je dus nu tubeless waar je gewoon geen binnenband meer hebt. En dat die combi van geen binnenband, maar dan wel eigenlijk een soort melk, zeggen ze eigenlijk een beetje erin. Daardoor heb je ook de kleine lekkages die je niet meer hebt. En hebben jullie dan ook een inliner in die tubeless band liggen? Dat is eigenlijk een stuk piepschuim eigenlijk wat in je band dan weer zit. Om als je dan toch lekker rijdt, toch nog door kunt rijden. Werken jullie daar ook mee?
Dat rijden we af en toe mee in wedstrijden zoals Roubaix en Strade Bianche wel, maar in andere wedstrijden vaak ook niet. Want dat heeft toch ook alweer wat nadelen ten opzichte van de rolweerstand. En ook zeg maar, die melk die je erin doet, die gaat af en toe gewoon een beetje in die liner zitten. Mm-hmm. Dus dat is niet helemaal ideaal. Maar ja, goed, met wedstrijden waar dat je lek rijdt en vooral ook slechte wegen met de stootlek, je hebt gewoon minder kans op stootlek, want er zit iets tussen. Dus je komt niet zo heel snel op de velg. En die zorgt ook dat die band inderdaad op zijn plek blijft zitten als je lek hebt. Dus dat hij er niet meteen afvliegt, zodat je daardoor valt. En dat je ook niet, zoals we een aantal jaar geleden in de Roubaix zagen, ik denk 2 jaar geleden, dat al die wielen ontploften, bij wijze van spreken. Want dan heb je een lekke band en dan kom je ineens met het carbon op zo'n kassei. En zijn die wielen niet tegen bestand.
Dat moet je niet hebben. Dit was de materialenpodcast Kop over Kop. Gaan we nu weer even terug naar het hier en nu. Want we bellen je ook omdat je in een hotel zit. Waar zit je? Niet in Parijs en ook niet in Nice, maar ergens ertussenin.
Ja, ergens ertussenin. In Auxerre zit ik nu. Dus voor de ploegentijdrit van morgen.
Ja, hoe hebben jullie daar naar toe gewerkt met de ploeg?
Nou, we zijn er wel behoorlijk mee bezig geweest. Natuurlijk met het materiaal. De helmen, we hebben ook bijna allemaal, alle renners die hier rijden, die nieuwe stuurtjes, volledig op maat gemaakte custom stuurtjes. Dus dat zal allemaal voordelen moeten geven. En dan ook natuurlijk is het wel een belangrijke wedstrijd waar we met het klassement voor Skelmose zitten. En dan is het toch wel van belang dat we hier morgen een hele goede ploegentijd gaan rijden. Dus daar is ook wel behoorlijk op getraind. Helaas hebben we toch al 2 invallers. Dus het is niet helemaal de ideale ploeg die we hadden gehoopt voorafgaand aan Parijs-Nice. Maar we hebben er toch nog steeds wel veel vertrouwen in.
Een ploegentijdrit. Zit er niet eentje in de Tour, toch, dit jaar, Jan?
Nee, maar nee. Dit is niet ploegentijdrit, hè, die we hier...
Dit is weer met de speciale regels, hè?
Ja. Ja. Het is eigenlijk, een tijdrit in een ploegentijdrit. En de tijd van de eerste geldt. Dus dat maakt het wel. Ja, ik vind het heel interessant. Ik weet niet, Koen, of je daar qua materiaal nog iets anders en kan doen dan een normale ploegentijdrit of zo. Dat je bijvoorbeeld de laatste man, bijvoorbeeld mocht het Skelmose zijn of Petersen als ploegentijdrit wat korter zit, bijvoorbeeld een ander stuur erop kan zetten. Zodat hij in ieder geval de laatste kilometer bijvoorbeeld volle bak kan rijden. Terwijl je dat misschien in een standaard ploegentijdrit niet kan doen. Of je daar nog dingen aan kan passen. Maar dat vroeg ik me eigenlijk af.
Nee, dat is heel erg lastig. Vooral ook omdat die ploegentijdrit zo lang is. Ik denk niet dat dat heel veel voordelen geeft. Het is denk ik vooral in het tactische opzicht dat je daar rekening mee moet houden. Het is wat dat betreft een hele lastige ploegentijdrit met twee heuvels erin. Het is echt wel zwaar. Dan denk ik dat het gewoon heel belangrijk is om de laatste kilometer een soort van lead-out te doen, bij zo'n spreken. Maar dat is wel met het gewoon het normale materiaal.
En de lead-out is dan voor Skelmose, toch?
Ja, voor Skelmose.
Maar het is niet zo dat de eerste de tijd zetten. Iedereen heeft zijn eigen tijd. Dus de eerste die over de streep komt en maar ben je eraf gereden en rij je op 2 minuten, krijg je gewoon 2 minuten aan je broek ten opzichte van jouw ploeggenoot. Maar het ligt er natuurlijk aan hoeveel die dan weer wordt. Dus dat is wel interessant en misschien zo onbelangrijk misschien ook wel. Maar oké.
Wat ook wel apart zal zijn, denk ik, dat zag je vorig jaar eigenlijk wat minder. Maar dat je ook heel veel renners op het parcours gaat krijgen. Ze zullen denk ik om de 5 minuten starten, denk ik.
Zag je vorig jaar ook al, hè?
Ja.
Maar toch een paar keer momenten dat er renners andere ploegen in de weg reden.
Ja,
dat kan ook interessant zijn.
Dat is ook nog wel, het wordt wel chaos ook een beetje. Vorig jaar viel dat wel mee trouwens eigenlijk, maar...
Nou, vooral op dat klimmetje was het wel, in de afdaling richting het klimmetje was het nog best wel veel. Ik denk dat het dit jaar met het parcours wel mee gaat vallen.
Ja, dat is één klimmetje, of twee klimmetjes eigenlijk ook.
Twee klimmetjes vooral in het begin. De start is overigens om de 4 minuten, zie ik staan.
Om de 4 minuten,
Maar goed, die klimmetjes zitten meer in het begin. De laatste 12,5 kilometer zijn min of meer vlak. Dan heb je in ieder geval de klimmetjes gehad. Dus wat dat betreft is dat misschien iets minder. Maar je zult zeker wel ploegen hebben die renners gaan inhalen. Dat kan bijna niet anders.
Jeroen, je hoorde het hem al een paar keer zeggen. Skelmose, voor het klassement.
In
Parijs-Nice gaat het dan helemaal weer. Voel je dan je ruggengraat een beetje zo samentrekken? Of denk je,
Je moet goed luisteren, Sander, als wij het hebben over klassementsambities.
Ja.
En voor een koers van 1 week is hij, denk ik, wereldtop nu al.
Ja.
Ja.
Maar voor een koers van 3 weken blijf ik vinden dat hij beter voor etappes gaat en voor eventueel een bolletjestrui dan voor een 5e tot 10e plek. Maar dat is mijn mening. En ja, ik weet dat hij zelf wel droomt van een klassement in een grote ronde. Dat hij gaat proberen in de Vuelta. Ik zie niet meteen gebeuren dat hij op het podium terechtkomt. Maar ik kan me vergissen, dus hij mag me ongelijk bewijzen.
En dan zegt hij wel iets moois, Koen. Wereldtop, want de wereldtop is er ook. Met Evenepoel, Roglic. We zien zelfs een Bernal die misschien weer een beetje aan het terugkomen is. En toch veel andere grote namen. Wat voor verwachtingen hebben jullie dan?
Nou ja, ik denk dat we vooral gewoon hem zoveel mogelijk de kans moeten geven om hier echt voor het klassement te gaan. Want dat is natuurlijk wel echt van belang. En dan moet je dus echt ook al een goede ploegentijdrit rijden. Anders dan kan hij natuurlijk die podiumplek ook hier in Parijs-Nice meteen vergeten. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij het goed kan en zal gaan doen. Hij lijkt echt goed in vorm. Toen er in de eerste etappe op een gegeven moment wat gas werd gegeven in de klimmetjes, zat hij ook weer gewoon mee. Dus hij staat er volgens mij goed voor. En ja, of dat dan een podiumplek of een achterplek gaat worden, dat zullen we dan nog wel zien. Maar we hebben er wel heel veel vertrouwen in.
Wij ook. Ik nu helemaal ook. Dankjewel, Jeroen. Belangrijke nuance. Tot slot, nog even over Pedersen. Ik vroeg me af, gaat deze Parijs-Nice hem nou nog echt helpen om dat extra stapje te zetten met de blik op de grote voorjaarsklassiekers die eraan gaan komen?
Nou ja, iedereen die ik spreek van de ploeg die iets te doen heeft met de trainingen die Mest de afgelopen tijd heeft gedaan, die is helemaal lyrisch. Dus hij schijnt heel erg goed in vorm te zijn. Dat hebben we natuurlijk ook al gezien in de eerdere wedstrijden dit jaar. En volgens mij zag het er ook echt heel goed uit in de eerste etappe in Parijs-Nice. Dus ik heb eigenlijk wel enigszins vertrouwen dat hij die stap al gemaakt heeft. En dat zullen we dan gaan zien in de klassiekers.
Leuk. Morgen de ploegentijdrit, is dat ook waar je het meest naar uitkijkt? Of zijn er nog andere etappes deze week waarvan je denkt, daar heb ik ook wel zin in?
Nee, dit is wel de mooiste om naar uit te kijken. Ik vind, zeker nu ik zoveel mee bezig ben, tijdritten heel erg leuk. Omdat je kunt zoveel dingen meten, je kunt zoveel dingen weten. En met een ploegentijdrit is dat eigenlijk nog veel leuker. Als renner vond ik het verschrikkelijk, maar nu ik aan de andere kant sta, vind ik het ineens leuk.
Dus jij hangt zo op en gaat een paar nieuwe helmen bestellen?
Ja, precies. Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van helmen, heb ik gehoord. Dus ik moet even gaan onderzoeken.
Schijnt iets mee aan de hand te zijn met de helm. Maar daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Kijken wat de modepolitie ervan vindt. Dat is voor later. We gaan jou nu lekker richting het diner sturen, denk ik. Daar is wel tijd voor in Frankrijk nu, toch?
Ja, zeker. Het is mooie etenstijd hier.
Mooi. Haricover.
Haricover en kip.
Lekker.
Heerlijk.
Koen, dankjewel en tot snel weer.
Ja, bedankt en tot snel.
Tot slot van deze uitzending gaan we nog even lekker doorbeunen over Parijs-Nice. En over de Tirreno natuurlijk. We hoorden net al van Koen de Kort, hoorden we meer over Parijs-Nice. We hebben geen battle dit jaar tussen die twee, maar we gaan wel een beetje terugblikken en vooruitkijken. Het was zondag in Parijs-Nice. Al echt lekker beginnen. Jan was attractief, koers. Remco wilde wel, Roglic probeerde een beetje de rust te bewaren. Genieten was het.
Ja, ze pakken wel uit hè, met die eerste etappe. Dat doen ze eigenlijk al de laatste jaren. Dat het eigenlijk een soort, ja, wat noemen ze? De koersorganisator noemt het een soort mini-luik, Bastenaken-luik. Dat ze dan neerleggen in die eerste rit. Dat kan ook allemaal prima daar rondom Parijs. Mooie klimmetjes, mooie attractieve koers. En wat extra seconden erbij maakt het net wat leuker. Eigenlijk ook. Het is jammer dat het weer niet echt meewerkt. Maar het was wel denk heel mooi,
je,
inderdaad.
Denk je ook dat een beetje misschien is wat we de rest van de week gaan zien? Evenepoel die aanvalt en Roglic die probeert een beetje zo de rust te bewaren?
Ik denk dat het wel lastig wordt. We krijgen eigenlijk op de woensdag een vrij lastige bergrit. Ik denk niet dat hij daar meteen zal willen gaan vlammen. Ik denk dat het weekend voor Evenepoel heel belangrijk is. Hè? Want de Tour eindigt natuurlijk in Nice. Mocht hij er goed voor staan, dan heeft hij ook nog nooit in die omgeving echt gekoerst. Dus hij zal die finale niet als een soort verkenning gaan rijden. Maar ik denk dat hij daar goed wil zijn. Tot en met vrijdag verwacht ik niet dat hij heel veel gekke dingen gaat uithalen.
Zat jij al op tevreden zondag, Bobby? Toen Evenepoel aanviel en het werd bij elkaar kwam en hij niet ging doorrijden?
Ja, nee, tuurlijk. Ik had wel liever gewild dat iedereen wat harder doorreed. Maar iedereen voelde het misschien waarschijnlijk ook wel dat het aan hem niks te doen was. Ja, dus dat je even moest inhouden. Dus. Ja. En ik hoop wel dat hij gekke dingen gaat doen. En te beginnen met de ploegtijdrit.
Heb je al een beetje kunnen wennen aan Roglic in zijn nieuwe pak? Heb je al een beetje indruk van hem kunnen krijgen?
Wennen zijn twee dingen. Ik voor Roglic nog niet alert genoeg, moet ik eerlijk zeggen, op de eerste twee dagen die ik heb gezien. Natuurlijk de dag met Roglic of met Evenepoel was hij niet zo fel als normaal op het wiel van iemand anders. Maar het herkennen binnen het veld, binnen het peloton, dat vind ik eigenlijk nog wel lastig met Roglic in zijn tenue van Bora Hansgrohe.
Ja, ook jij moet even warm draaien. Gelukkig sta je scherp, dus je wordt vanzelf scherp. Evenepoel tegen Roglic. Duel wat we de afgelopen jaren natuurlijk wel wat vaker te zien kregen. Eigenlijk zelfs nog vaker dan Evenepoel tegen Pogacar of tegen Vingegaard. Het zijn een beetje dezelfde types wel, toch Jeroen?
Ik vind van niet.
Maar niet of de field, maar onderfield. Laten we het zo even zeggen.
Ook niet.
Ook niet.
Evenepoel is een aanvallende coureur. Iemand die ieder rit aangrijpt om tijd te pakken en vaak woekert met kracht en energie. Daarom vinden we het ook een fantastisch leuke renner. Roglic daarentegen is veel berekender. Spaarzaam, die verstopt zich en gaat zich pas tonen eigenlijk als het echt moet. En er toe doet. Dus Evenepoel koerst met zijn hart, zou je kunnen samenvatten. En Roglic met zijn verstand. Als kijker en volger verkies ik het eerste, met je hard koersen. Maar als je koersen wil winnen, rittenkoersen en grote rondes, moet je misschien eerder koersen met het verstand. Dus ik ben nooit een fan geweest van het koersgedrag van Roglic. Ik vind hem als persoon wel heel boeiend en interessant. Maar ik kijk liever naar een Evenepoel die aanvalt dan naar een Roglic die volgt. En wacht tot de laatste kilometer. Dat is hoe hij de grote rondes heeft gewonnen. En ook vaak met succes, pas op. Heel veel succes gehaald. Maar ja, ze hebben wel een verschillende stijl, vind ik.
Qua koersgedrag. Eens, hè. Dus ik denk inderdaad dat Evenepoel misschien wat minder koerst met zijn hoofd. Jij legt het meer uit als met zijn hart. Dat zei ik ook van de week eigenlijk. Van lekker zo koersen, dus daar hou ik wel van. Ik vind dat bij Roglic dan ook nog wel aanwezig. Bij Vingegaard vind ik dat echt volledig niet, zeg maar.
Die valt toch meer aan Roglic? Misschien ook omdat hij beter is, maar...
Dat zou kunnen, inderdaad.
Dan gaan we door. Want maandag. Maandag was er ook goed nieuws.
De Klein, gaat hij hier winnen? De Klein?
Jawel, Harvard de Klein. Die van onze eerste World Tour koers. Ja, die lag ook nog op de plank. 4 tweede plaatsen eerder dit jaar. Geweldig. Bobby, jij zei eerder, jij zegt dat vaak. En hij zei het ook zelf tegen ons toen we hem spraken. Hij maakt altijd bewuste keuzes van hier maak ik wel kansen, dus dat ga ik lekker doen. Daar maak ik geen kans, dat sla ik over. Zou hij nu dus bewust gedacht hebben, nou, Groenewegen, Kooi, Bennett, Akkerman, die kan ik allemaal wel hebben?
Nou ja, in ieder geval dat hij een kans maakt inderdaad. Nee. En dat het misschien wel wat meer kansen zijn dan in een Tirreno. Dus in dat opzicht was dit een betere optie, denk ik zeker. Hm. Wat je ook ziet in de wedstrijd zelf is dat je bij Arvid bijvoorbeeld in etappe 1 zag je al heel snel dat hij wist van oké, weet je, dit wordt niks voor mij. Dus waarom zou ik er ook aan blijven hangen tot het maximale of me helemaal kapot gaan rijden? Dan is hij juist zo verstandig om zich veel eerder te laten lossen en te gokken op die tweede rit.
Gegokt heeft hij, succes had hij en succes ook. Daar in onze positieve podcast horen we daar graag weer over. Dus kunnen we even luisteren naar de winnaar van de tweede etappe van Parijs-Nice.
Het was een redelijk makkelijke dag. In het begin rijden er twee man weg voor de bergsprints. Nou, die vochten het daar uit en liet zich terugzakken. Toen hadden we niemand meer ervoor rijden. Ja, toen was het heel rustig de hele tijd. Maar ja, het blijft Parijs-Nice, dus de laatste, de laatste 60 kilometer werd het al heel nerveus. En iedereen wilde naar voren, maar ja, de weg is niet zo breed. Uiteindelijk wisten we dat het op 5 kilometer ging het al wat breder worden. En op 2,5 kilometer van het einde werd het echt heel breed. Wisten we dat er ruimte zou komen. En we hadden gisteren in de voorbespreking, zei Matteo Trentin, die zei al dat hij via de rechterkant, dat hij daar wel zag dat het daar ging openen. Nou, dat beaamde ik ook wel. Dat idee had ik ook. En wilde hij er langs op rijden en de leiding pakken. Ik vond het een goed plan. En dan is het altijd eventjes spannend of het lukt. Zeker ook met Matteo. Dat is de eerste koers die we met hem rijden. Dus ja, hoe gaat hij te werk? Dat is altijd even afwachten. En je weet dat hij veel ervaring heeft. Maar ja, je weet niet of dat past binnen wat wij doen met z'n drieën normaal gesproken. Maar hij deed perfect. Echt perfect. En ja, daarna heb ik natuurlijk Rick Pluimers en Michael Zeilaert voor me. Waarbij de communicatie heel makkelijk gaat. En het is links, rechts, ze komen, dat soort dingen. En ik vond het van beide deze het supergoed. En uiteindelijk Michael doet het perfect door niet te vroeg aan te gaan, maar gaat mij gewoon uit de wind te houden. En op een gegeven moment zat ik een beetje klem bij de hekken door hem. En toen zei ik iets naar links en toen kon ik er langs en kon ik mijn eigen sprint gaan rijden. En dat was ideaal. Ik ben heel erg trots op het team wat er vandaag stond. Dit smaakt naar meer.
Smaak naar meer, zegt die Bobby. Is er nog een echte kans voor meer? Niet uitgesproken, hè? Ja.
Nee, het wordt de komende dagen wordt het wel een heel stuk lastiger. En ik denk dat hij er echt, zoals Jan dat eigenlijk al bij de intro van Parijs-Nice zei, van er is één echte sprintkans. En dat was de kans die hij gepakt heeft. En de rest is, voor andere, eigenlijk denk ik wel voor andere type renners.
Wat krijgen we dan de komende dagen van dinsdag tot en met zondag nog vooral te zien, Bobby?
Nou, de komende dagen gaan we vooral op en af rijden. We weten natuurlijk dat we de derde dag, en dat is dus de dinsdag, hebben dus de ploegentijdrit. Waar individuele tijden dus gelden. En de dag daarna krijgen we echt zo'n perfecte voorbereiding voor de voorjaarswedstrijden. Krijgen we de hele dag tweede categorie beklimmetjes op en af. De afstand van de wedstrijd is ook gewoon goed. Allemaal zo rond die 180, 190 kilometer. En dat zijn gewoon mooie hupjes. En dat zie je eigenlijk in alle dagen wel een beetje door. De ene keer iets meer, de andere keer iets minder. En natuurlijk die finale rondom Nice met de Col d'Huez en dat soort zaken. Ja, dat stopt eigenlijk niet meer. Elke dag hebben we gewoon een klassieker.
Genoeg reden om elke dag in te schakelen. En dan hebben we dus ook nog die heerlijke strijd Roglic tegen Evenepoel. En dan, Jan, durf jij het al te zeggen? Want je bent altijd de man van de snelle uitspraken. Als we het hebben over wie er nog meer kan strijden om die derde plek.
Durf je het ligt ook een beetje de tijdrit, hè? Bijvoorbeeld als Galdi dit jaar al heel goed in vorm is. Hoe goed die er doorheen komen is. Kjelmoze, dat zijn de mannen. Ik ben ook heel benieuwd hoe Jorgensen het gaat doen. En ook in die zeker in het weekend ook. Er zijn
Dus er is wel heel veel kwaliteit, hoor, moeten zeggen. Want ook Carlos Rodriguez rijdt. De jongens van UAE rijden hier met een sterrenformatie. Dus,
ik wou net zeggen.
Daar kan echt nog wel. We kijken heel erg naar Roglic.
Daar doelde ik eigenlijk op. Ik dacht dat die Jan Hermsen Bernal alweer op het voetstuk zou durven zetten.
Ja, Bernal inderdaad. Ook nog een keer. Maar goed, daar mag je niet al te veel van verwachten. Het zou leuk zijn als hij op het podium eindigt. Maar ik bedoel, we kijken naar die twee toppers inderdaad, Roglic en Evenepoel. Maar er komt nog wel behoorlijk wat kwaliteit om de hoek kijken. Hè? Want UAE is hier met een fantastisch team ook. Ik bedoel, daar kan niemand aan tippen op dit moment.
Ik denk dat de individuele krachten kun je zo een hoop noemen, renners noemen. Maar als je dan kijkt in de breedte en UAE. En ze gaan koersen zoals ze vaak met hun hard koersen. We gooien er gewoon nog een keer in. Dan is Parijs niet daar toch perfect voor, toch Jan? Ja, toch? Ja.
Alleen hebben ze Fijn. En Fijn gaat in de slotetappe, mocht hij daar de leiderstrij hebben, daar heb ik dan niet heel veel vertrouwen in. Maar
nee, die gaat het niet fijn hebben.
Nee, die gaat het niet leuk hebben. Maar goed, het is wel mooi. Het is in ieder geval goed om voor die mannen om die finales een keer te rijden ook inderdaad. Maar die berg op aankomst, twee keer berg op aankomst. Ik bedoel, daar zal die best fijn zijn.
Daar zal Fijn nog wel eens kunnen uithalen. Dat weten we wel. Jeroen van Bellegem is inmiddels uitgecheckt. Dus we moeten kijken of iemand nog iets in het wil zeggen over de Tirreno Adriatico. Die is natuurlijk ook nog te zien vanaf 1:00. Behalve dan in het weekend. Dan beginnen we om 2:50. Ben je er nog, Jeroen?
Ik ben er nog, ja. Gelukkig. De grapjes zijn achterwege.
Ja, die zijn achterwege. Ja. We gaan weer inhoudelijk het weer echt ergens over hebben.
Fijn.
Heel fijn.
Vorige week zei je het al. Het is niet. Het is. Nou ja. Het deelnemersveld met Vingegaard is er misschien de angel er een beetje uitgehaald. Mag ik het dan zo zeggen?
Ik ga die angel er terug in steken.
Ja!
Want het wordt super. Sander, je hebt misschien het stemmetje gehoord van Karsten Krol. Die ging omhoog op het einde van de uitzending. We krijgen een duel, jongens. Want meer nog zelfs. We hebben veel meer kandidaten dan alleen maar Ayuso. Maar die heeft die Vingegaard in een vlakke tijdrit van 10 kilometer op 22 seconden gezet. Ondanks de super aero helmen. Dus ja, dat is wervelend. Hè? Die Ayuso die klopt gewoon Ganna. Ganna die heeft in 46 jaar nog nooit een tijdrit verloren in de Tirreno. Ik overdrijf inderdaad. Maar die wint bijna alle tijdritten in de Tirreno Adriatico de voorbije jaren. En die wordt nu gewoon geklopt door Ayuso. Dat is toch de verrassing van de dag dan in koersterben. Had ik nooit zien aankomen, denken weinig mensen. Maar hij kan goed tijdrijden, dat wel. Maar om Ganna te kloppen. Dus we hebben 1 echte bergetappe. Veel etappes waar sterke renners in de finale kunnen winnen. Zonder dat je daarvoor massasprinter moet zijn. Met toch wel pittige finales. Maar zonder dat je daar ook verschil kunt maken. Dus je hebt 1 etappe op zaterdag. De Monte Petrano, 8%, 10 kilometer lang. Dus dat is aankomst bergop. Daar moet het gebeuren voor Vingegaard om Ayuso te kloppen. Dus dat wordt heel interessant. En voor de rest heb je in de Tirreno Adriatico wel heel wat sprinterskansen de komende dagen. Met het duel waar ik naar uitkijk. Merlier tegen Philipsen, 2 Belgen. Philipsen de beste sprinter van vorig jaar ter wereld. Merlier de beste sprinter van het moment. Met 5 overwinningen. Dus die duels, daar kijk ik enorm naar uit. Maandag nemen we op. Dinsdag is de eerste wedstrijd tussen die twee. Met daarbij ook nog mannen als Cavendish, Ewan, Van Uden, niet te vergeten. Veel goede sprinters. En Jonathan Milan, die goed reed in de tijdrit.
Zo, ja. Dat werd die derde.
Ja, dus die kan met de bonificaties. Misschien als hij 2 dagen op de tweede plek finisht bijvoorbeeld, kan hij leider worden in plaats van Ayuso. Dus het zijn allemaal elementen waar we naar uitkijken. En ook voor mij dan voor de lage landen interessant. Arendsman en Uiterbroeks. Wat zij gaan doen in het klassement. Dus het is niet alleen Vingegaard in deze Tirreno Adriatico.
Met 1 vraag heb je eigenlijk de hele angel teruggebracht en alle andere vragen ook weer beantwoord. Dan ben je toch ook een vakman. Heel even terug wel naar die tijdrit van de maandag. Want er was veel te doen over die helmen. Bobby, daar ging het.
Helmen?
Helmen. Ja, die dingen die Visma Leasebike op hun hoofd hadden. Wat vind je, even Bobby, als kop over kop modepolitie, wat vond je ervan?
Nou, het ligt er heel erg aan wanneer je het ziet. Want als je de foto die je heel vaak voorbij zag komen, is dat een renner die niet op een fiets zat en voor zich uitkeek, dan leek het net zo'n ANWB praatpal uit de jaren 80 en 90, zeg maar. Zag er echt niet uit. Maar als je dan op de fiets gaat kijken en je ziet hoe renners op de fiets zitten. En vooral, ik heb een beeld gezien van Attila Valter. Het zag er echt super mooi uit. Als je dan weer een beeld zag van bijvoorbeeld Steven Kruiswijk. Dan zag die helm er gewoon niet passend uit. Klopte gewoon niet binnen het plaatje. We lezen natuurlijk allemaal Willeflits. En daar las ik al op dat deze helm 5 seconden zou schelen. Ja, als je dan de 5 seconden overal bij die renners erop moet gaan tellen. Dan was het ook niet voor iedereen een echte goede tijd.
Nee, want het was een scorebordjournalistiek. Maar Vingegaard 9e, 22 seconden. Geesink 46 seconden. Op meer dan, wat was hij? 50ste, 60ste, iets in die trant volgens mij.
Ook uit de broes op 1:10. Ja, als dat dan 1:15 moet gaan worden.
Nou, dat is niet altijd best. Terwijl dat toch geen slechte tijdrijders zijn. Maar, Jan, ik bedacht me ook opeens. Hè, die Ayuso die reed verschrikkelijk goed. Die tijdrit in de UAE. Daar werden ze ook 1, 2, 3. Dat was misschien eigenlijk de enige andere grote tijdrit. Daar deed UAE het ook heel goed. Toen zei McNulty al. Ja, we hebben er heel erg op gefocust deze winter. Dus ik ben blij dat het zo uitpakt. Is dat goed nieuws voor hen? En ook zeker voor Poggi met het oog op de Tour de France?
Ja, zeker. Alhoewel ik ook niet al te veel conclusies zou trekken aan een wat mindere tijdrit van Vingegaard en Uiterbroek. Die komen namelijk uit O Gran Camino. En wie daar de beelden van heeft gezien, kan je voorstellen dat je als je daar een week hebt gefietst, dat je niet in de allerbeste vorm richting de Tirreno komt. Dat was natuurlijk echt gewoon echt huilen met de pet op. Ik heb de hulplijn even uitgezet, maar ik heb daar nog geen antwoord gekregen over of er veel getest is bij UAE. Ben wel benieuwd. Ik heb ook met verbazing eigenlijk zitten kijken naar het interview na afloop met de Pogacar. Die had een shirtje aan. Ja, dat leek bijna op zijn huid te zitten ongeveer. Dat is tot ongelooflijk.
Je hebt het nu over Pogacar, hè?
Ja, nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, ze hebben op alle momenten. Pogacar had nog wel eens een shirtje aan dat een beetje flodderde af en toe. Ze hebben volgens mij echt wel geluisterd en gekeken naar dingen die zij moeten veranderen. En daar hebben ze behoorlijk tijd in gestoken deze winter. Ze zijn natuurlijk eigenlijk een beetje voor lul gezet, hè, tijdens de Tour. Want iedereen had het over het lachertje van de klasse. Ze hadden fietsen die 5 seconden langzamer waren. De tijdritpakken waren dramatisch. Er was helemaal geen beleid bij die ploeg. En dat hebben ze zich natuurlijk echt wel aangetrokken. En misschien dat die sheiks even hebben gezegd van jongens, tot nu toe, we hebben een supertalent, maar we willen dat die jongen de Tour wint. En waar precies de punten zijn gemaakt, ik kan het op dit moment niet zien, maar ik zie wel dat er wel wat veranderingen zijn. Maar goed, dat levert ze in ieder geval iets extra's op. Maar goed, het zijn ook niet de minste natuurlijk. En Ayuso liet ook wel zien dat hij een goede vorm heeft. En Ayuso, bedoel, hij staat wel op de nominatie om bij die Galactico's te horen. Want dat is wel echt een van de meest complete renners die er in het peloton rondrijdt op dit moment. Hij is nog piepjong, maar dat is een atleet. Dat is toch gewoon fantastisch, toch? Ik bedoel, die gast kan alles.
En ja, en je had het net over sport. Ja, je had het net over de tijdritskills van Ayuso en McNulty, doordat ze deze winter veel aan zouden hebben gewerkt. Maar als je kijkt naar wat Ayuso vorig jaar al deed, die woonde tijdrit in Romandie en Zwitserland. Ja. De helft van zijn profzegen zijn tijdritten. McNulty was vorig jaar 4e op het WK. Dus het is niet zo dat die twee nu plots tijdrit winnen en het vorig jaar niet goed deden. Ja, ja, ja. Dus die waren eigenlijk vorig jaar al op wereldtop.
Fijn was goed. Bjerg was goed.
Die waren allemaal goed.
Er is
vorig
meer,
jaar.
Er is meer aandacht voor geweest. Dat hoorde.
Nee, Bobby,
hoorde
ik zie je lachen. Niet doen.
Nee, maar ik heb bijvoorbeeld van Bjerg wel gehoord dat hij zelf heeft aangegeven. En dat de ploeg heeft aangegeven dat je onder meer tijd in te steken ook in de tijdrit. Dus daar zijn ze.
Ayuso ook met het begin van het seizoen. Hè. Gayenne werd hij dan 20ste, maar voor de rest niet meer buiten het podium geweest.
Nee, het is bizar, hè?
Ja. En dan is hij nog maar 21, hè?
Zeer boeiend, hoor, dat duel tussen die twee deze week.
Ja. Hoop ik dat het ook zo boeiend blijft. En zaterdag was het, hè? Zaterdag rood omrand.
Zaterdag koninginrit voor de overige sprintersetappes en ook ritten voor de punchers.
Hartstikke mooi. Nou, dat is er dan de komende week weer allemaal te zien, dus. Parijs-Nice. Ik ga niet meer elke dag zeggen, vanaf 2:50, want ook in het weekend zijn we daar de jaar erbij. En dan de Tirreno Adriatico, die zie je ook. De Ronde van Drenthe hebben we dan nog voor de vrouwen op de zondag, zo rond 4:00. Alles is te volgen op Discovery+, zonder reclame en anders. Dus ook op Eurosport 1 kan je anders lekker terugzien. Kop over kop voor deze week was dit. Volgende week blikken we vooruit naar het eerste monument Milaan-San Remo. Echter jongens, we kunnen natuurlijk niet dit doen zonder nog één woord van dank.
Of, ja, of een klein applaus. Misschien de vaste luisteraar zal het weten. Deze podcast werd jaren bijgestaan door collega, vriend. En moeten we nu zeggen vijand? Nee, zo ver zullen we niet.
Con-collega.
Con-collega. En een goede vriend die zijn succes elders gaat voorzetten. En niet bij de minste. Andries Lemay. Hij wordt nieuwe commentator bij NOS. Dat gaat hij daar doen. En hij heeft jarenlang zich ingezet als producer voor deze geweldige podcast. Kop over kop. Elke aflevering weer net iets leuker gemaakt. Het was altijd heerlijk samenwerken met hem achter de schermen. Soms voor de schermen. Andries, namens ons alle vier enorm bedankt voor al je inzet. Een klein applausje zelfs. Geen soundbite, absoluut, maar gewoon een applausje. Echt woe. Yeah.
Uit het hart.
Uit het hart. Dankjewel Andries, maar... we spreken elkaar, we houden contact en we wensen je al het beste bij de NOS. Toch?
Het werkt niet te hard, hè?
Niet te hard werken. Zet dat belastinggeld van ons in om een Discovery Plus abonnement te nemen. En kijk gewoon lekker de koers bij Discovery, want wij hebben het allemaal. En we gaan het ook weer allemaal bespreken, want kop op kop gaat gewoon door. Volgende week zijn wij er dus weer. Tot dan.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.